Het thema van het woord vanmiddag is de zegen van zelfbeheersing. De zegen van zelfbeheersing. Wat als het lontje te kort is? En we gaan preken uit een tekst, Spreuken 16, vers 32. En daar staat, een beetje in oud-Nederlands, een langmoedig mens overtreft een held. Wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Deze tekst is 3000 jaar geleden opgetekend. Toen bestond hij al. En in de vorige eeuw is hij tot een gezegde geworden. Of een spreekwoord. Wie zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Wie zichzelf overwint, is sterker dan hij die een stad inneemt. Inneemt. Dat zegt nogal iets. Want om een stad in te nemen heb je heel veel militaire kracht nodig. Maar, zegt de schrijver, nog meer kracht is er nodig om van jezelf te winnen. Zelfbeheersing. Om jezelf in toom te houden. De schade die een gemis aan zelfbeheersing heeft veroorzaakt, is enorm. Is enorm. Niet alleen op het relationele vlak, maar ook op het materiële vlak. Gebrek aan zelfbeheersing heeft een grote verwoesting aangericht in de menselijke geschiedenis. En het bedrag aan materieel verlies is niet in cijfers uit te drukken, denk ik. En laat staan al het leed wat door in de intermenselijke relaties is veroorzaakt door gebrek aan zelfbeheersing. Ik heb hier geschreven, gebrek aan zelfbeheersing komt in eerste instantie voort uit een sterke zelfzucht. En als de zelfzuchtige persoon van mening is dat hij of zij daarin tekort wordt gedaan, dan zijn de rapen gaar. Als een zelfzuchtig iemand ontdekt dat hij of zij tekort wordt gedaan, berg je dan maar. Dan barsten ze los. En kijk maar wat er in hetzelfde boek Spreuken staat. In Spreuken 18 vers 1, dat leert: de eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte. Hij barst los tegen al wat verstandig is. De zelfzuchtige zoekt zijn eigen begeerte. Maar hij barst los tegen al wat verstandig is. Dat verdraagt hij niet. Een goed voorbeeld zien we in het leven van Kain en van koning Saul. Deze mannen waren of werden zelfzuchtige personen. Het ging alleen maar om hen uiteindelijk op den duur. Ze waren zelfzuchtig. En daardoor veranderden ze uiteindelijk zelfs in moordenaars, koele moordenaars. Kain kennen we allemaal het verhaal. God zag het hart van Kain. God zag het hart van Abel. Beide jonge mannen brachten een offer. En God zei, gaf een likeje aan Abel. Maar Kain kreeg een duimpje naar beneden. En in plaats van dat Kain dacht, oké, ik heb een fout gemaakt. Laat ik eens vragen aan God hoe ik het in het vervolg moet doen. Was hij boos? Hij was hartstikke boos, want hij was al zelfzuchtig geworden. En we hebben gelezen, een zelfzuchtig iemand accepteert geen vermaning of correctie, maar die barst los. Die barst los vanuit zijn egoïsme en zijn trots. En zo gebeurde het ook met Kain. God zei, Kain, als je goed had gehandeld, had je het zo mogen opheffen, maar je hebt niet goed gehandeld. Je intenties klopten niet. En Kain, zegt God, wees op je hoede, want de zonde ligt als een belager aan de deur. Zijn begeerte gaat naar je uit, maar jij moet erover heersen. Zelfbeheersing. Koning Saul begon eigenlijk heel goed. Hij was nederig, hij was een boerenjongen. En hij had niet zoveel pretenties, maar toen hij koning werd, toen hij succes kreeg door de genade van God, toen hij het applaus hoorde en iedereen hem ging bewieroken. Er is niet veel voor nodig hoor. Je hoeft alleen maar op tv te komen en dan denken de mensen al dat je heel wat bent. Dus laat staan dat je koning bent. En ze begonnen te klappen voor hem. En ze roemden in Saul, want hij behaalde de overwinningen. En Saul werd eenzelvig. In plaats van dat hij de eer echt aan God gaf, in plaats dat hij bedacht, ja, wie ben ik? Wat David later zou zeggen, wie ben ik? Nee, hij heeft zelfs een gedenkteken voor zichzelf opgericht. En toen werd hij geconfronteerd met iets wat heel vervelend voor hem was. Hij hoorde dat David in populariteit hem voorbij was gestreefd. En hij werd woedend. Hij probeerde David te doden, dat lukte niet. Maar hij heeft wel andere onschuldigen gedood, waaronder een priester. En nog meer. Weet u voorbeelden van gebrek aan zelfbeheersing? Ach, ik kan een maand lang kan ik ze bedenken, herinneren. Maar dat is niet de bedoeling. Maar ik wil wat delen. Ik was op mijn werk jaren geleden. En daar was een biljart op het tweede etage. Twee biljarts eigenlijk. Er waren mensen aan het biljarten. En wij maakten altijd grappen. Wie mij een beetje kent, weet dat ik best serieus ben, maar dat ik ook van een grapje hou. En er waren al die mannen aan het biljarten. En dan speelden we zogenaamd dat we ruzie kregen. We hadden geen echt ruzie, maar we speelden het. En het plein zat vol mensen. En er was er één, die heette Ome Toon, die zat in een rolstoel. En dan kwam ik aanlopen. En dan zei een van die mannen, hij is weer met zijn wiel over die lijn gegaan. Niks aan de hand. Stelt helemaal niks voor. Maar wij maakten daar een punt van. Alsof hij illegaal een of andere muur was overgeklommen. En dan zei ik, wat, Toon? Ben je echt over die lijn gegaan? Hij zegt, en wat moet je dan? Zo op zijn Amsterdams gezegd. En wat moet je dan? Ik zeg, dwing me niet. Hè? En anderen kwamen erbij. En op een gegeven moment stond er een hele groep van 7, 8 volwassen mannen te duwen en te schreeuwen. Alsof er iets verschrikkelijks was. Het was allemaal Amsterdamse humor en bluff. Een paar keer is zelfs de receptie gebeld. Of ze de politie wilden. Maar beneden wisten ze het gelukkig. Het was show. Maar die Ome Toon, daar kreeg ik op een gegeven moment een band mee. En ik kwam er dus achter hoe het in zijn jeugd daaraan toe ging. Als zijn vader een weekloon kreeg, dan ging hij niet naar huis met het weekloon, maar hij ging rechtstreeks naar de kroeg. En hij versoop het geld, het grootste gedeelte, wat voor het gezin bestemd is. En vaak was het zo onhoudbaar dat hij buiten staande sliep tegen een kar, dat hij niet naar zijn huis wilde. En dat is wat gebrek aan zelfbeheersing in dit geval bij die vader doet. En we weten wel dat er allerlei omstandigheden zijn waarom mensen naar een fles grijpen uit ellende of frustratie of pijn. Maar wat is het belangrijk als je het overwint? Als je pijn overwint en je frustratie en het geld niet naar de kroeg gaat, maar naar je gezin. En vandaag de dag is het misschien niet de kroeg, is het iets anders. Zelfbeheersing. Ik herinner me een verpleegkundige, dat was nogal een assertieve dame. Het was echt een dame, wij zouden zeggen met haar op de tanden. Niet dat ze naar een specialist moest, maar het is een uitdrukking. Hè? Een pittige dame, felle dame. Communist was ze ook, geloof ik. Ja. In de tijd dat Rusland nog communistisch was. Die was fel en assertief, maar ik kwam er een keer achter dat ze al 16-jarige verschillende keren was verkracht. Walgelijk. Walgelijk. En we hebben het al een keer behandeld in een van de preken over de schrikbarende cijfers ten aanzien van pedofilie in Nederland. Cijfers waar je wit van wegtrekt. En een krantartikel dat besluit. En dat is nog maar het tipje van de ijsberg. En het vindt plaats zelfs in gezinnen, in families, onder bloedverwanten. En je vindt het overal. Je hoeft niet naar de katholieke kerk te wijzen alleen, naar de priesters, ook verschrikkelijk. Maar in verenigingen, sportverenigingen. Ik zei het in eigen familie. Waarom? Wat hebben al deze dingen gemeen? Gebrek aan zelfbeheersing. vaak veel kracht. Salomo zei, als je jezelf overwint, ben je sterker als dat je een stad overwint. Zie hoeveel kracht het kost om je zwakheden te overwinnen. In de vorige preek, vorige week, sprak ik over Jezus' uitspraak, dat een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En hij zei er wat achteraan, en dat moeten we niet vergeten. En een slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig, of de dochter. Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, als jij een slaaf van de zonde bent, en blijft, en je niet laat verlossen, word je nooit een zoon of dochter, blijf je ook niet voor eeuwig in het huis. En wat is het huis? Is het koninkrijk van God, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zie hoe belangrijk het is dat we verlost en bevrijd worden door de zoon, dat we van slaaf van de zonde, zoon of dochter van God worden en voor eeuwig in zijn huis blijven. Maar zelfbeheersing is zo belangrijk daarin, in dit hele verhaal, dat we leren onszelf te beheersen. Nou, als we horen dat een ieder die de zonde doet een slaaf is van de zonde, dan is het heel belangrijk dat we beseffen wat zonde is. Want als je niet weet wat zonde is, hoe kun je dan weten of je zonde doet of geen zonde doet? Nou, zonde is alles. Alles wat tegen de wil van God ingaat, dat is zonde. Ja, maar hoe weet je de wil van God? Nou, God heeft twee testamenten aan ons gegeven. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In een testament staat de wil van de erflater. In dit geval de wil van God. Daarom moet je het woord kennen. Want in het licht van het woord zien we wat zonde is. Heel simpel voorbeeld. Er staat in de 10 geboden dat ik geen vals getuigenis mag spreken. Als ik nu een leugenaar ben en ik heb nooit van God gehoord, maar ik kom tot geloof en ik lees die 10 geboden of ik ga naar de bergrede van Jezus, dan lees ik dat ik geen vals getuigenis mag spreken. Met andere woorden, ik mag niet liegen, ik moet gewoon de waarheid spreken. Ja is ja, zegt Jezus, nee is nee. Punt. Wat er bovenuit gaat is van de duivel. Je mag niet liegen. In dat licht weet ik, hé, liegen is zonde. Roddelen is zonde. Daar begint het al. Iemand vermoorden, doodslaan, is zonde. Maar Jezus zegt, als je in toorn leeft met je broeder of je zuster, dan ben je eigenlijk al een mensenmoordenaar. Dat is de bergrede. Dus je ziet hoe je van de genade afhankelijk bent. Wij allemaal. De zonde is alles wat tegen de wil van God ingaat. Waar vinden we dan wat zonde is? In de wilsbeschikking van God, in het Oude Testament, in zijn wilsbeschikking, in het Nieuwe Testament, in zijn wilsbeschikking. Iedereen is 's avonds thuis wel eens in het donker, moest naar het toilet of iets pakken en je ziet heel weinig. Maar als je het licht aandoet, wordt alles helder. En zo kan de openbaring van God alles zichtbaar gaan maken. Alleen dat gaat wat langzamer dan een lichtschakelaar indrukken. Maar denk erom, dit licht is heel belangrijk. Het is een lamp voor je voet, een licht op je pad, het opene verspreid licht. Maar ik heb hier geschreven, maar daar wil de eenzelvige, met die waarheden die ik net noemde, daar wil de eenzelvige niet mee aan. Hij troost zichzelf met zijn gedachte dat een boek met een pratende slang, een boom des levens en een timmerman die niet alleen over water loopt, maar het ook nog eens in wijn verandert, dat moet wel een sprookjesboek zijn. Hij of zij is daarom niet langer een mens gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Nee, hij is nu het slimste dier op aarde en weldra zal hij zich ook als een dier gaan gedragen. Niet openlijk, want hij is het. Ten slotte een slim dier, een beest. En dat verklaart een hoop gedrag. Weet u, in veel praatprogramma's op de televisie, ook in de politiek, en waar niet, zijn mensen verontwaardigd als mensen andere mensen iets aandoen. Als er gelogen wordt, als er gestolen wordt, als er allerlei dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar als jouw mensbeeld, als je een atheïst bent, Hoe kun je dan verontwaardigd zijn? Leg het mis uit. Je bent toch een slim dier? En wat doen dieren? Die kennen geen ethiek. Die kennen geen moraal. Ik ken geen dier met moraal. Ik ken wel geconditioneerde honden die heel braaf zijn als ze maar een koekje krijgen. Maar wees maar op je hoede. Een leeuw kent geen moraal hoor. Ook al lacht hij nog zo lief. En een krokodil ook niet. Als je ooit een artis bent en je staat daar, dat is dat halve glas en dan liggen die jongens, die zware jongens, en die bek gaat open, moet je niet zeggen, oh hij lacht naar me, oh wat lief, ik ga hem even aaien. Die dieren hebben geen moraal. Het zijn killers, ze doden. En als wij denken, als we niet langer naar het beeld en de gelijkenis van God gemaakt zijn, maar we geloven echt dat we een dier zijn, wat verwacht je dan? Als de ene mens een ander doodt, dan doet hij gewoon zijn dierlijk instinct. Maar wij weten allemaal diep van binnen dat het niet klopt. Want we zijn geen dier, we zijn geen beesten. We gedragen ons wel als beesten op aarde. En erger nog, kan dat? Ja hoor, wij kunnen. Wij zijn erger dan beesten. Want een beest martelt niet. Hoewel ik ken orka's, als je ziet hoe die met zeehondjes omgaan, dan vraag je je ook dat nog af. Maar mensen zijn verschrikkelijk. En in ieder van ons, ik hoop niet dat u zich gekwetst voelt en u ook niet kijkers thuis, in ieder van ons zit een beest. Maar hou hem onder de duim. Ondervoed dat beest. Honger hem uit. Nou, wat zijn vroeg of laat de gevolgen van zo'n zienswijze? Hè? Als je echt gelooft, nee, ik ben niet gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Ik ben gewoon een slim dier. Ik ben heel slim en daarom sta ik bovenaan de voedselketen. Wel, weet je wat er gebeurt? De interne rem van je zelfbeheersing verzwakt met de jaren. Je kan je niet meer beheersen. Ik heb hier geschreven, we worden daardoor steeds meer geleid door onze lusten en ons gevoel. Dat zijn de maatstaven, onze lusten en ons gevoel. Daar laten we ons door leiden. Niet openlijk natuurlijk, want we hebben een façade van fatsoen. We spelen allemaal toneel. En ik heb al gezegd, als wij daarbij worden gedwarsgeboomd in die lusten en ons gevoel, dan barsten we vroeg of laat los, wat Spreuken ook zegt. En eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte. En als hij geconfronteerd wordt met een verstandig mens, dan barst hij los. Daarom worden mensen ook zo heftig. Als je over Jezus spreekt, kunnen mensen heel heftig worden. Je kan alle namen noemen, er is niks aan de hand. Maar als je de naam van Jezus noemt, my goodness. Weet je waarom? Omdat de kracht zit in de naam. Weet je waarom? Omdat veel mensen demonisch belast zijn. En als die spirits de naam van Jezus horen, die boze geesten, flippen ze de pan uit. Maar goed, ik moet niet afdwalen. Asaf leert ons dit. Luister goed. Psalm 73, vers 21 tot en met 22. Asaf zegt, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Ik werd getart, zouden wij zeggen. Geprikkeld. Toen was ik wat? Een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Ik gedroeg me als een dier. We hebben allemaal eens mensen meegemaakt die door het lint gingen, toch? Ik heb misselijkmakende vechtpartijen meegemaakt. Walgelijk. Walgelijk. Mensen gingen tekeer als een dier, als een beest. En ik zei al, hier heb ik geschreven, het is niet zo'n prettig gezelschap om mee om te gaan met een dier. Iemand die losbarst, die zich als een redeloos dier gedraagt. Ik heb ze gekend, gelukkig niet in de familie. En het is ook niet prettig om zelf zo'n mens te zijn, een redeloos dier. Moet je toch niet aan denken dat je overal meteen opslaat. Dat je met niemand rekening houdt. Dat iedereen wegloopt of wegkijkt als ze jou zien komen. Ze bestaan, die mensen. Maar weet je, er is een remedie. We weten dat we ten diepste, heb ik geschreven, als kinderen Gods, wij zijn geen dieren. En ook al schuilt er een beest in ieder van ons, wij zijn gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat beeld is gebroken, maar God wil het herstellen. Hij is al lang bezig met het herstel. En als wij hem de ruimte geven, en alle tamboerijnen roepen amen. Als wij hem de ruimte geven, dan herstelt hij ons. Hij kan ons herstellen. En dan veranderen we van een beestachtig iemand in iemand naar het beeld en de gelijkenis van God. De Bijbel noemt het ook de gezindheid van Jezus. En dan worden we een heel aangenaam mens, bij de redelijke mensen natuurlijk. En dat is ook wat Asaf zegt. Ik zei al, Asaf schreef, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en ik was zonder verstand. Ik was een redeloos dier. Maar dan gaat hij verder. Asaf zegt, nochtans zal ik bestendig bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door uw raad. En dan zult u mij in heerlijkheid opnemen. Is dat uw ervaring? Is dat jouw ervaring? Ben je bij de rechterhand gepakt door God? Heeft die je hand gepakt? Heb je de doorboorde hand van Jezus gepakt? En kon hij daardoor jou pakken? Dat is belangrijk. En dan, als dat gebeurd is, dan zal hij ons leiden. Hij heeft ons vastgehouden en hij leidt ons. Zo herinner ik me wel als kleine jongen dat ik aan de hand van mijn vader liep. Ik had geen idee waar ik naartoe liep. Maar ik was aan zijn hand en ik kende mijn vader goed genoeg dat ik wist dat ik ergens uit zou komen. En zo is het ook in het geloof. En daarna, als hij mij geleid heeft, zal hij mij in heerlijkheid opnemen. Als het hier afgelopen is, over en uit, came over, dan neemt hij me op in zijn heerlijkheid. Ja. Vanochtend, mijn oom en tante zijn 60 jaar getrouwd en ik zat in de auto na te denken onder het rijden, dat kan hè. Je moet niet te diep nadenken, maar je kan oppervlakkig nadenken. En toen dacht ik aan al die namen van mensen die al gestorven zijn. Hoe groot ze ook waren, ze zijn gestorven. De grote mannen uit de Bijbel, de grote mensen uit de kerkgeschiedenis, de grote mensen in de politiek, mannen en vrouwen, grote persoonlijkheden. Hoeveel zijn er al gestorven? Niemand wint het van de dood. Behalve Jezus. En wij met hem. En daarom kon Asaf door de geest van God zeggen, en als hij mij geleid heeft, dan neemt hij mij op in heerlijkheid. En wat houdt dat in? Een van mijn favoriete Bijbelteksten. Ik zal het opslaan. U mag het noteren als u pen en papier heeft. Spreuken 3, vers 5 tot en met 8. Ik vind het zo geweldig. Zoveel wijsheid. Maar liefst 31 hoofdstukken vol met wijsheid. Vanaf vers 5 tot en met 8. Denk aan de woorden van Asaf, ik lees ze nog een keer. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Ik zal bij u zijn, bestendig. U hebt mijn rechterhand gevat. Denk aan mijn vader. Ik wist niet waar ik naartoe ging, maar ik wist, ik ga ergens uitkomen, want mijn vader weet het. U zult mij leiden door uw raad. Oh man, de raad van God. Wat wil je nog meer? En daarna, als alle raad op aarde op is voor ons, omdat we dood zijn, dan neemt hij ons op in heerlijkheid. En hoe leidt hij ons? En wat zijn de instructies vanuit het Oude Testament? En eigenlijk ook in het Nieuwe. Vertrouw op de Heere met uw hele hart. Niet half, met uw hele hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dat is in alles wat je in het leven onderneemt. Daar mag je hem in betrekken, in alles. Ook in de zogenaamde onbenullige dingetjes. Dan zal hij uw paden recht maken. En dit is ook een hele belangrijke. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Want het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Lees thuis nog maar een paar keer. Overdenk het. Wees niet wijs in eigen ogen. Oh, wat zijn we vaak wijs in eigen ogen. En dan moeten we het bekopen. Want Gods wegen zijn niet alleen hoger dan die van ons, maar ze zijn ook verstandiger dan die van ons. En omdat wij zijn wegen niet kennen, moeten we op hem leren vertrouwen. En dat is een wandel in geloof. En wat hij ons openbaart. En wat ik zo heerlijk vind, en daar rond ik af. Weet u, de Heilige Geest is de geest van Christus die in ons is, als het goed is. En die alle goede eigenschappen kan upgraden. Zoals je computerprogramma kunt upgraden, zo kan de Heilige Geest jouw karaktereigenschappen upgraden. En als je zelfbeheersing hebt, elk mens heeft zelfbeheersing in een bepaalde mate. Sommigen zo weinig dat je vraagt of ze wel een lont hebben. Die exploderen bij het minste of geringste. Maar zelfbeheersing kan door de Heilige Geest worden geüpgraded. Want een vrucht van de Geest is zelfbeheersing. En een vrucht kost tijd, want die moet groeien. Maar er staat ook in de Bijbel dat we ons moeten oefenen in de Godsvrucht. En weet u, als je lont, dat is de uitdrukking, hè, hij heeft of zij een kort lontje met andere woorden, die, om het minste geringste, dan exploderen ze in woede. Als wij ook een heel kort lontje hebben, dan kun je natuurlijk aan het lontje gaan trekken of proberen het, maar het werkt niet echt. Je kan beter kruid eruit halen, dat wat explodeert, haal dat er maar uit, dan maakt het niet uit. Of je een kort lontje hebt of geen lontje. Als er geen kruid is, valt er niks om te exploderen. Om te knallen. En dat is wat de vrucht van zelfbeheersing doet. Die maakt het kruid nat of die verwijdert het kruid. Waardoor je minder agressief, onbeheerst regeert. Waardoor je op een gegeven ogenblik tot op zekere hoogte boven de materie kan staan. Boven emoties kan staan. Als een krachtige vrucht van de Heilige Geest. Dat is een verlengde van niet langer een slaaf van de zonde zijn. Dat je gewoon door je zwaktes wordt geregeerd en in slavernij komt. Maar dat je er boven gaat staan. Dat je niet meer wordt beheerst door je zwakheden, maar dat jij je zwakheden beheerst. Dat is wat God wil. Dat is Gods wil voor ons leven. En wij kunnen dat bewerken als wij het willen. Want zijn geest is krachtig. Maar we moeten luisteren en vertrouwen op de Heer met heel ons hart. De zegen van zelfbeheersing. Ik verlang, er zijn een paar dingen waar ik altijd naar verlang, waar ik dagelijks om bid. Om de liefde van boven, de agape-liefde, niet de gewone menselijke liefde, is ook mooi, maar de agape-liefde en de wijsheid van boven die rein is, maar ook zelfbeheersing. En ik ben een temperamentvol mannetje van nature, of een man moet ik zeggen nu, maar prijs God voor de vrucht van zelfbeheersing. Heeft een hele hoop schade voorkomen in het leven van anderen en in mijn eigen leven. Is toch heerlijk als je boven dingen kunt staan die je eerst in slavernij hielden? Vader, dank u wel voor uw rijke woord. Uw woord dat ons altijd weer leert, vertroost, vermaant, bemoedigt, inspireert, inzicht geeft. Het is het manna voor onderweg, Heren. Want we leven niet bij brood alleen, maar van alle woorden die uit uw mond komen. Het is voedsel voor onze ziel. En op de kracht van die spijzen zullen we net als Elia, Heren, op de berg komen en u ontmoeten in uw heerlijkheid. Mag de vrucht van zelfbeheersing, Heren, groot worden, overvloedig in onze levens. En ik dank u wel dat u het ons alles schenkt. In Jezus' naam. Amen. Amen.